U luistert naar de geluidsopname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva.
Ik begin met te lezen uit Genesis 41, vanaf vers 1 tot 16. We hebben heel wat lezingen vanmorgen. Na verloop van 2 volle jaren droomde Farao dat hij aan de Nijl stond. En zie, uit de Nijl kwamen 7 koeien op, mooi van uiterlijk en vet van vlees. En ze weiden in het oevergras. Maar zie, 7 andere koeien kwamen na deze op uit de Nijl. Lelijk van uiterlijk en mager van vlees. En ze gingen naast die koeien staan aan de oever van de Nijl. En de koeien die lelijk van uiterlijk en mager van vlees waren, aten de 7 koeien op die mooi van uiterlijk en vet waren. Toen ontwaakte Farao. Daarna sliep hij weer in en droomde ten tweede male. En zie, 7 dikke en mooie aren schoten op uit 1 halm. Maar zie, 7 dunne en door de oostenwind verzengde aren ontsproten na deze. En de dunne aren verslonden de 7 dikke en volle aren. Toen ontwaakte Farao en het was een droom. De volgende morgen was zijn geest onrustig en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte en Farao vertelde hun zijn dromen. Maar er was niemand die ze Farao kon uitleggen. Toen sprak de overste der schenkers tot Farao: heden moet ik mijn zonden in herinnering brengen. Farao was toornig op zijn dienaren en zette mij in hechtenis in het huis van de overste der lijfwacht, mij en de overste der bakkers. In 1 dezelfde nacht nu hadden wij een droom, ik en hij. Ieder had een droom met een eigen betekenis. Nu was daar bij ons een Hebreeuwse jonge man, een slaaf van de overste der lijfwacht. En wij vertelden hem onze dromen en hij legde ze ons uit. Aan ieder gaf hij uitleg naar zijn droom. En zoals hij ons uitgelegd had, zo is het gebeurd. Mij herstelde Farao weer in mijn ambt, hem liet hij ophangen. Toen ontbood Farao Jozef en zij haalden hem ijlings uit de kerker. Men schoor hem en gaf hem andere klederen en hij kwam bij Farao. Toen zei de Farao tot Jozef: ik heb een droom gehad en er is niemand die hem kan uitleggen. Maar ik heb van u horen zeggen, gij behoeft een droom maar te horen om hem te kunnen uitleggen. En Jozef antwoordde de Farao: geenszins, God zal Farao's welzijn verkondigen. En dan gaan we verder met vers 25. Toen zeide Jozef tot Farao: Farao's dromen zijn 1. God heeft Farao bekendgemaakt wat hij zal doen. De 7 mooie koeien, dat zijn 7 jaren. En de 7 mooie aren, dat zijn 7 jaren. De dromen zijn 1. En de 7 magere en lelijke koeien die na deze opkwamen, dat zijn 7 jaren. En de 7 loze, door de oostenwind verzengde aren, betekenen 7 jaren van hongersnood. Dit bedoelde ik toen ik tot Farao sprak. God heeft Farao getoond wat hij zal doen. Zie, er komen 7 jaren waarin grote overvloed in het gehele land Egypte wezen zal. Daarna zullen 7 jaren van hongersnood aanbreken. Dan zal al de overvloed in het land Egypte vergeten zijn en de honger het land verteren. Van de overvloed zal men daarna in het land niets meer merken vanwege de hongersnood, want die zal zeer zwaar zijn. Dat de droom tot 2 toe aan Farao herhaald is, wil zeggen dat de zaak bij God vaststaat en dat God die haastig zal volbrengen. Nu dan, Farao, Zie om naar een verstandig en wijs man en hij stelde hem aan over het land Egypte. Farao doe ook dit. Hij stelde opzichters over het land aan en heffen van het land Egypte een vijfde in de 7 jaren van de overvloed. Zij moeten al het voedsel van deze goede jaren die komen zullen verzamelen en koren opslaan ter beschikking van Farao als voedsel in de steden en dit bewaren. Zo zal dat voedsel het land tot voorraad dienen voor de 7 jaren van hongersnood die in het land Egypte zullen zijn, opdat het land door de honger niet te gronden worden gericht. Dit voorstel nu was goed in de ogen van Farao en in de ogen van al zijn dienaren. En Farao zeide tot zijn dienaren: zouden wij iemand kunnen vinden als deze? Een man in wie de geest Gods is? En Farao zei tot Jozef: aangezien God u dit alles bekendgemaakt heeft, is er niemand zo verstandig en wijs als gij. Gij zult over mijn huis zijn en op uw bevel zal mijn gehele volk zich voeden. Alleen door de troon zal ik boven u staan. Voorts, zei de farao tot Jozef, zie, ik stel u aan over het gehele land Egypte. Daarop trok farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnenklederen en hing een gouden ketting om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had. En men riep voor hem uit: eerbied! Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. En dan gaan we verder met Genesis 43 vanaf vers 1 tot 14. Maar de hongersnood was zwaar in het land. En toen ze het uit Egypte meegebrachte koren verbruikt hadden, zei hun vader tot hen: gaat ons weer een weinig voedsel kopen. Toen zei Juda tot hem: die man heeft ons uitdrukkelijk verzekerd, ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Wilt gij onze broeder met ons laten gaan, dan zullen we heen trekken en voedsel voor u kopen. Doch, indien ge hem niet wilt laten gaan, dan zullen we niet heen trekken. Want die man heeft tot ons gezegd: ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij uw broeder bij u is. Toen zeide Israël: waarom hebt ge mij kwaad aangedaan door die man mee te delen dat ge nog een broeder hebt? Daarop zeiden zij: die man heeft ons nauwkeurig ondervraagd over onszelf en onze maagschap. Leeft uw vader nog? Hebt ge nog een broeder? En we hebben het hem naar waarheid meegedeeld. Konden wij soms weten dat hij zou zeggen: brengt uw broeder mee? En Juda zei tot zijn vader Israël: laat de jongen toch met mij meegaan. Dan zullen we ons gereed maken en op reis gaan, opdat wij in het leven mogen blijven en niet sterven, zowel wij als gij en onze kinderen. Ik blijf borg voor hem. Van mijn hand moogt ge hem eisen. Indien ik hem niet tot u breng en voor u stel, dan moge ik te allen tijden tegenover u als een schuldige staan. Hadden wij niet getalmd, dan zouden we zeker al 2 maal terug zijn. Toen zei hun vader Israël tot hen: indien het zo gesteld is, doe dan dit. Neemt van het fijnste des lands in uw zakken en brengt die man een geschenk, een weinig balsem en een weinig honing, gom en hars, terpentijnnoten en amandelen. En neemt dubbel geld mee. Ook het geld dat boven in uw zakken gelegd was, moet ge terugbrengen. Misschien was het een vergissing. En neemt uw broeder mee. Maakt u reisvaardig en keert terug tot die man. En God, de Almachtige, geve u barmhartigheid voor het aangezicht van die man, opdat hij uw andere broeder laat gaan, als ook Benjamin. En wat mij betreft, wat mij aangaat, als ik van kinderen beroofd moet worden, dan word ik beroofd. En dan gaan we verder naar hoofdstuk 44, vanaf vers 32 tot 34. Maar uw knecht is borg geworden voor de jongen bij mijn vader met deze woorden: indien ik hem niet tot u breng, dan moge ik te allen tijden tegenover mijn vader schuldig staan. Nu dan, laat toch uw knecht in de plaats van de jongen als slaaf voor mijn heer achterblijven, en de jongen trekken met zijn broeders mee. Want hoe zal ik naar mijn vader heen trekken wanneer de jongen niet bij mij is? Ik zou het verdriet niet kunnen aanzien dat mijn vader zou treffen. En dan lezen we nog Zacharia 4, vers 1 tot 6. De engel die met mij sprak, kwam terug en wekte mij, zoals men iemand uit de slaap wekt. Hij zeide tot mij: wat ziet ge? Daarop antwoordde ik: ik zie daar een kandelaar, geheel van goud, met een oliehouder aan zijn top. Hij heeft 7 lampen en telkens 7 toevoerbuizen voor de lampen erbovenop. En 2 olijfbomen steken boven hem uit, de ene rechts en de andere links van de oliehouder. Ik hernam en vroeg de engel die met mij sprak: wat betekent dit, mijn heer? Toen gaf de engel die met mij sprak mij ten antwoord: weet gij niet wat dit betekent? Ik zeide: nee, mijn heer. Hij antwoordde mij: dit is het woord des Heeren tot Zerubabel. Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heer der Heerscharen.
Dank u wel, Jelina. Ik had je wat overvallen vanmorgen. Gert, ik wil een voor je bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat u mensen aanstelt. En om uw woord te brengen, te verkondigen. Vader, ik dank u ook voor Gert, wie hij is. Een geliefd kind van u. En dat u ook met hem bent. En dat u hem nabij bent geweest, ook in de weg hier naartoe. Vader, wilt u hem zegenen? En wilt u door hem de woorden aan ons geven die u tot ons te vertellen heeft? Wilt u in ons harten zijn met uw geest? Gert, ik wil je de genade geven namens God de Vader en onze Heere Yeshua HaMashiach en zijn Ruach HaKodesh. Zegen.
Shabbat shalom, Chanukah Sameach, vrolijk Chanukah betekent dat. Vandaag de 6e dag, we hebben het gezien, 6 kaarsjes, 6 lampen en Chanukah duurt 8 dagen. Waarom vieren we dat? Ik heb daar al wat van gehoord waarom we dat vieren. We vieren het ook omdat we ons verbonden weten met het Joodse volk. En ik denk dat we het met hen mee vieren. En het feest, hebben we net ook gehoord, werd ook door Yeshua gevierd. En het is een getuigenis dat God, de God van Israël, uitreddingen geeft. Hij geeft uitreddingen aan zijn volk. En bij Chanukah is dat een overwinning van weinigen over velen. En zo kon de tempel weer gereinigd worden en opnieuw in gebruik genomen worden. Verder kunnen we er ook aan denken dat Chanukah is een feest van lichtjes. En dat doet ons denken aan Yeshua, die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. We hebben voor vandaag gelezen uit Zacharia. En die zag een kandelaar. En dat past prachtig. Ook al heeft bij Zacharia die kandelaar 7 lichten. Ik kom straks nog op dat visioen terug. Maar nu eerst iets anders. Vorig jaar was het eerste jaar van de coronacrisis. In de voorjaarsperiode viel ons leven grotendeels stil. Ik heb die tijd kunnen gebruiken om me bezig te houden met het meer uitwerken van een studie rondom Hebreeuws denken. En een onderdeel daarvan, wat ik nog niet zo specifiek... Zo is het nog beter, denk ik. Ja, waar ik nog niet zo specifiek mij mee bezig had gehouden, dat is het begrip parallellen. En dat heb ik geprobeerd meer in kaart te brengen. En ik denk dat we meer van het woord gaan zien en de bedoelingen begrijpen als we daar ons mee bezighouden. En vandaag wil ik proberen jullie daar een eindje in mee te nemen. De tijd daarvoor is eigenlijk te gering, maar ik doe toch een poging. Na een korte toelichting ga ik proberen aan de hand van de parasha, maar ook een stukje uit de Haftara, daar parallellen te gebruiken, zodat we daar meer van gaan zien. Tenminste, dat hoop ik. Maar om te beginnen, een beetje ondergrond. Wat versta ik onder een parallel? Een parallel is iets waarbij 2 of 3 zaken of verhalen gelijk oplopen, maar niet helemaal hetzelfde zijn. Ze lijken op elkaar. Een parallelweg is een weg die dezelfde route volgt. Je vindt wegen van die naam nogal eens langs een spoorweg. De parallelweg is voor het gewone verkeer en de spoorweg is voor de trein. Ze hebben dus een verschil, maar de overeenkomst is dat ze dezelfde route hebben. Zo is het ook in het Hebreeuws als het over parallellen gaat. Een belangrijk element is dat een parallel inzicht verschaft, maar nooit moet het afbreuk doen aan wat ik dan noem de platte tekst. Dat is wat er staat. Dat blijft het eerst belangrijk. Een parallel komt dus niet in de plaats van wat er staat, maar het brengt iets extra's. Het is dus weer hier ook, het gaat om en. En niet om of. Zowel het een als het ander is belangrijk. We treffen in de Bijbel veel parallellen aan. In het kort ga ik een aantal verschillende soorten benoemen en toelichten met een voorbeeld. Het eerste niveau van een parallel is het parallelisme, een taalkundig verschijnsel. Het is een kenmerk dat je veelvuldig aantreft in de Hebreeuwse Bijbel, vooral in poëtische gedeelten. Doordat wij met vertalingen werken, hebben we niet altijd in de gaten dat het over poëtische literatuur gaat. En bij de psalmen is dat voor ons wel duidelijk, dat is poëzie. En daar komen we ook veelvuldig die parallelisme tegen. Een voorbeeld daarvan is het vers uit Psalm 119, wat we eigenlijk allemaal wel kennen. Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een lamp voor mijn voet is net zoiets als een licht op mijn pad. Het is niet helemaal hetzelfde, maar het lijkt er erg op. En het geeft dezelfde duiding. Beide delen worden verbonden met het woordje en. Dat woord en in het Hebreeuws is de letter waf. en die bestaat alleen uit een verticale streep. Die letter kom je niet zelfstandig tegen, die wordt aan het volgende woord geplakt. Die letter waf kom je in de Hebreeuwse Bijbel heel vaak tegen. En daar vormt hij het begin van, aan het begin van een woord eigenlijk altijd een verbinding. Interessant is dat in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond, het Griekse woord kai heel vaak voorkomt. De betekenis daarvan is en. Het is één van de eenvoudige signalen dat het Griekse taalgebruik in de Brit Chadasha een Hebreeuwse ondergrond heeft. En voor wie het nog niet wist, de hele Bijbel heeft een Hebreeuwse ondergrond. Het denken, de cultuur, is allemaal Hebreeuws. Terug naar het parallelisme. Nog even een paar voorbeelden. Jesaja 43, vers 9. Alle volken zijn samen vergaderd en de natiën hebben zich verzameld. Jeremia 11, vers 8a. Maar zij hebben niet gehoord en niet hun oor geneigd. In beide voorbeelden wordt twee keer bijna hetzelfde gezegd, met andere woorden. Je ziet twee parallelle begrippen. Tot zover het parallelisme. Een andere vorm van een parallel is het voorbeeld. De dromen van Farao zijn een voorbeeld. Ze geven iets weer dat een parallel heeft in wat er staat te gebeuren. Zo is het nogal eens bij een profeet. Hij beeldt iets uit of hij vertelt iets als beeld, als visioen dat hij gezien heeft. En in dat beeld zit een overeenkomst met de werkelijkheid. Dat kan zijn een werkelijkheid van die op dat moment bestaat in een situatie, of het kan zijn dat iets dat in de toekomst gaat gebeuren. Soms is het direct helemaal duidelijk voor degene die het betreft, en soms moet het toegelicht worden. In zo'n beeld kan het bijvoorbeeld gaan over bestaande situaties die aan de kaak gesteld worden. Een voorbeeld daarvan zien we bij de profeet Ezechiël. Hij trekt een parallel in hoofdstuk 34. Hij beschrijft herders die niet voor de schapen zorgen, maar wel voor zichzelf. Het gaat hier over de leiders van het volk. Zij worden vergeleken met slechte herders. Die schapen zullen van de herder worden afgenomen, van die herders. En de goede herder zal de schapen gaan weiden. Aldus Ezechiël. De parallel is voor ons die het beeld kennen best wel vertrouwd. En komt in een andere vorm terug in de Brit Chadasha, het vernieuwde verbond. Het kan ook zijn dat een voorbeeld een andere boodschap heeft. Dat is het geval met het visioen van Zacharia over de zevenarmige kandelaar. Daar lazen we zo net uit de Haftara, de profetenlezing van vandaag. De kandelaar wordt gevoed vanuit twee olijfbomen. De boodschap erbij is niet door kracht of geweld, maar door mijn geest. Zacharia leefde in de tijd dat de eerste ballingen uit Babel waren teruggekeerd naar het land van oorsprong. Zij zaten in moeilijke omstandigheden en het vlotte helemaal niet bij het herbouwen van de tempel. In de tempel hoorde een menorah, een zevenarmige kandelaar, te staan. Het visioen is dus heel bemoedigend. Er komt weer een menorah en er wordt in de olie voorzien voor het branden van de lampen. De manier waarop dit tot stand komt is niet door strijd, maar door Gods geest. Kortom, houd moed, ga aan de slag, Wees beschikbaar voor het werk, want het wordt gedragen door Gods geest. Het visioen is dus een voorbeeld van wat straks werkelijkheid gaat worden. Maar wij kunnen hierin ook een parallel zien van Chanukka. Bij Chanukka herdenken we de herinwijding van de tempel, nadat deze ontwijd was door de Grieks-heidense rituelen. Eerst werd er oorlog gevoerd om Jeruzalem. Toen Jeruzalem en de tempel bevrijd waren, moest de tempel gereinigd worden. En bij die strijd om Jeruzalem ging het om weinigen die moesten vechten tegen velen. De eeuwige gaf de overwinning. Daar zie ik wel een overeenkomst in met de opmerking dat het Gods geest is die hierachter zat. Binnen het Jodendom speelt bij het vieren van het inwijdingsfeest ook olie een grote rol. Olie voor de menorah is daar de oorsprong van. Nu vieren wij dat ook en we vieren het mee met Israël. En bij Chanukka wordt ook vaak iets gegeten waarbij olie een rol speelt. Dus in olie gebakken eten, voedsel. Maar de parallel is mooi. Ook naar de olie in het visioen van Zacharia. De boodschap voor ons is dat onze dienstbaarheid, onze inzet en voor sommigen onze strijd het nooit zal halen als niet Gods geest achter de schermen de hoofdrol speelt. Ik vond het mooi dat Dickie net een lied met ons gezongen heeft waarbij dat eigenlijk werd uitgebeeld. Niet de strijd, maar Gods geest. De strijd is niet aan ons, lolanu, maar wel Gods geest, die wint de milchama, de oorlog. Als je een beetje oog krijgt voor het gebruik van parallellen in de Bijbel, ga je er steeds meer ontdekken. Het is ook niet zo verwonderlijk dat het gebruik daarvan terug te vinden is bij het Joodse volk. Ik noem het woord midrash. Een midrash is een onderwijzing, een manier om iets duidelijk te maken. Staat hier al, mooi. Het woord midrash heeft, net zoals het woord drosje, een oorsprong. En in die oorsprong ligt het begrip, het werkwoord zoeken, onderzoeken. En in een midrash is bijna altijd een parallel verwerkt. Door die parallel wordt duidelijk gemaakt wat de uitlegger wil overbrengen. Dat is net zoiets als wat wij gelijkenissen noemen. Yeshua maakte daar veel gebruik van, maar ook de Joodse wijzen deden dat. Het paste in het denken van de Bijbelse tijd. Het is een deel van de Hebreeuwse cultuur. Een parallel, een gelijkenis gebruiken om iets duidelijk te maken. Ook in de Joodse humor is de basis vrijwel altijd een parallel. De parallel doorzien wordt zo lang mogelijk voorkomen. Tot het moment suprême. En dan ineens ligt het op en komt de glimlach naar voren. Een andere vorm van parallel is een persoon of een gebeurtenis waarin herkenning ligt elders. Ik bedoel dat bijvoorbeeld het boek Job een parallel is voor het volk Israël. We hebben daar een keer een interessante lezing over gehoord van dominee Kees Kant. Maar het is ook zo dat er een parallel loopt tussen het volk Israël en de Messias. Er zijn profetieën die op beide van toepassing zijn. We zien ook dat het Joodse volk geleden heeft op een manier die je messiaans kunt noemen. Als lijdende knecht. Een andere mogelijkheid van een parallel is dat bij elementen of personen in de Hebreeuwse Bijbel iets te zien is van de Messias. Ik geef een aantal voorbeelden. De Moadim, de feesten van de eeuwige. De Moadim hebben een profetische waarde. Naast de directe betekenis van de Moadim zien we in de verte parallel profetische betekenissen. Zo zien we in een parallel Yeshua als het Pesachlam. Zien we de parallel van de bevrijding uit Egypte, uit het slavenhuis, en de bevrijding uit het slavenhuis van de zonde. Bij Grote Verzoendag zien we de parallel tussen het lam dat weggestuurd werd met de zonde van het volk op zich. Hij werd weggestuurd de dood tegemoet. En daarin zien we ook Yeshua die de zonde der wereld droeg en de dood inging. Dat zijn zomaar enkele voorbeelden. Er zijn er veel meer. Een ander onderwerp zijn de offers. Yeshua als zondoffer is voor de meesten van ons wel bekend. Er zijn echter in de offerdienst, zoals die in Leviticus beschreven is, veel meer aspecten die we kunnen terugvinden bij Yeshua de Messias. Parallele aspecten. Heel interessant, maar dat is een onderwerp apart. Als je erin verdiept, wordt de offerdienst alleen maar rijker. En natuurlijk ook het werk van Yeshua. Een andere, het koningschap. Bij koningschap denken we vaak aan Yeshua. Hij zal als koning heersen op de troon van zijn vader David. Daar zit al een parallel in met David. Maar ook Melchizedek, de priesterkoning van Salem, heeft aspecten van Yeshua. Bijvoorbeeld de parallel dat beide brood en wijn geven. Dan zijn er ook personen die verschillende aspecten parallellen van de Messias tonen. Ze worden ook wel types van de Messias genoemd. Ikzelf houd het nog even op de term parallel. Te denken valt aan een zojuist genoemde Melchizedek. Maar ook Yitzchak, Isaac en Jozef kun je zo zien. Ik heb me afgevraagd of Yeshua ook parallellen gebruikt heeft toen hij sprak met de Emmausgangers. Hij sprak over alles wat over hem betrekking had in de schrift. Tot zover nu de inleiding. Iets langer dan gebruikelijk, maar wat ik ermee wil laten zien is dat de Bijbel vol is van parallellen en dat het past in de Hebreeuwse achtergrond. Het is voor ons goed om daar oog voor te hebben. Ik ga nu proberen met dit in het achterhoofd iets uit de parasha van vandaag te bekijken. En laten we, voor we aan Jozef beginnen, eerst eens inzoomen op de persoon Juda. Met hem is iets bijzonders aan de hand. Bij Juda kun je ook een parallel zien. Laten we maar eens kijken naar zijn geschiedenis. Een stukje voorafgaand aan deze parasha staat het verhaal over Juda, waarin we lezen dat hij zich volledig te midden van de Kanaanieten heeft begeven. Er staat letterlijk dat Juda afdaalde naar een man van Adullam. Het tegenovergestelde woord van opgaan, alia maken, wordt hier gebruikt. Juda verlaat dus zijn familie en voegt zich bij de Kanaanieten. Dat is dus ook geestelijk afdalen. In Genesis 38 staat opgetekend hoe het verder gaat en hoe Juda bij zijn schoondochter Tamar een tweeling verwekt. Het verhaal levert niet zo'n positief beeld op van Juda. Als je het alles leest, lijkt het of Juda afgeschreven is. Maar niets is minder waar. Er moet een teshuvah, een omkeer zijn gekomen bij Juda. Hij gaat met de broers naar Egypte om graan te kopen en hij is het die zich borg stelt voor Benjamin als die mee moet naar Egypte. Hij is het ook die het voortouw neemt bij de koning van Egypte, bij de farao. Bij de onderkoning als hij daar is. Als de zonen van Israël in het nauw gedreven worden, is hij het die opstaat. Hij stelt zich niet alleen borg, hij handelt er ook naar. En daarin zie je iets van zijn nageslacht. Ik doel op koning David, die zorg droeg als koning over alle stammen van Israël. Als we verder in de tijd kijken, zien we Yeshua, de grote koning, zoon van David, die het opnam voor heel Israël. Ja, hij stelde zich borg voor zijn volk. En geprezen zij hij ook voor de heidenen. Dan ga ik nu naar de grootste parallel die ik vanuit deze parasha gezien heb. Ik denk weer even aan de Emmausgangers. Yeshua vertelt hen vanuit Moshe en de profeten al wat in de schriften op hem betrekking had. Zou hij het ook over Jozef gehad hebben? Laten we eens kijken naar de parallellen die we in Jozefs leven zien met betrekking tot Yeshua. Als eerste, Jozef wordt verworpen en vernederd door zijn broers. Ze zien alleen het negatieve in hem. De lievelingszoon van hun vader wordt gehaat en verdwijnt uit beeld. Kijken we naar wat Jesaja 53 vers 3 zegt over de persoon in wie wij de Messias zien. Hij was veracht en van mensen verlaten, een man van smarten en vertrouwd met ziekte, ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Een groot deel van zijn eigen volk verachtte Yeshua. Dat is wat we ook in de geschiedenis gezien hebben. Dat lijkt erg op wat er met Jozef gebeurde. 2. Jozef is rechtvaardig. Hij valt niet voor de verleiding. In het leven van Jozef zien we dat hij rechtvaardig handelt. Eerst is dit tot zijn voordeel. Dat geldt bij Potifar, die ziet dat Jozef te vertrouwen is en het dus waard is zijn huis te besturen. Ook geldt het als Jozef in de gevangenis zit. Zijn betrouwbaarheid brengt hem tot een positie waarin de overste van de gevangenis hem de gevangenis toevertrouwde. Maar Jozef wordt in verleiding gebracht om misbruik te maken van zijn positie. Hij zwicht echter niet en kiest ervoor de vrouw van Potifar te weerstaan. Dat kost hem zijn verworven positie. Yeshua, de rechtvaardige, zwicht ook niet als de Satan hem probeert te verleiden. Hij weerstaat en kiest voor de onderste weg. We zien dat het vasthouden aan de rechtvaardigheid, dat zien we, wat het ook zou kosten. En dat zien we in beide gevallen. Dan gaan we naar 3. Jozef wordt gestraft zonder dat hij schuldig is. Zijn broers straffen hem, niet om wat hij gedaan heeft, maar eerder om wat hij gezegd heeft. Yeshua wordt gestraft, ook niet zozeer om wat hij gedaan heeft, maar om wat hij gezegd heeft. Jozef wordt gestraft in Egypte op basis van een valse beschuldiging door de vrouw van Potifar. Yeshua wordt gestraft op basis van valse beschuldigingen. 4. Jozef komt in de gevangenis. Hij wordt als misdadiger gezien. In Markus 15, vers 28 wordt over Yeshua gezegd: en het schriftwoord is vervuld dat zegt: en hij is met de misdadigers gerekend. Dat schriftwoord is te vinden in Jesaja 53, vers 12. 5. Jozef geeft woorden door van de eeuwige. Hij doet dat aan de schenker en de bakker. Hij doet dat ook aan Farao. Die ziet dat in Jozef de geest Gods is. Johannes de Doper zegt over Yeshua in Johannes 3, vers 34: want hij die God gezonden heeft, die spreekt de woorden Gods, want hij geeft de geest niet met mate. 6. Jozef wordt vanuit het onderaardse verhoogd tot het koningschap. Dat de gevangenis van Jozef, waar Jozef in verbleef, onderaards was, lazen we in Genesis 41, vers 14. De vertaling die we vanmorgen lazen, stond het woord kerker. Maar in de grondtekst staat dat hij uit de put wordt gehaald. Het Hebreeuwse woord bor wordt hier gebruikt. En dat betekent onderaards reservoir of put. Hij zat dus al die tijd, om het zo te zeggen, onder de grond. Yeshua werd gelegd in een rotsgraf. En over hem spreken Petrus en de apostelen in Handelingen 5, vers 30, dat God hem heeft opgewekt. Daarna zeggen ze: deze heeft God door zijn rechterhand verhoogd tot een vorst en zaligmaker, om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. Ja, eens in het graf. En nu mogen we weten dat hij het lam is op de troon, aan de rechterhand van zijn vader. Zoals Jozef tot een koninklijke positie werd verhoogd vanuit de put, werd Yeshua verhoogd om te zitten op de troon naast zijn vader. Dat vorst zijn, waar Petrus in Handelingen 5 over spreekt, wordt volledig betrokken op Israël. Het is goed dat we dat tot ons door laten dringen. Vorst en zaligmaker om Israël te geven bekering en vergeving van zonde. Dat gaat dus verder dan de vergeving van je persoonlijke zonde, waar het christendom vaak de enige focus op heeft gelegd. Dat is op zich wel van vitaal belang, maar het offer van Yeshua werkt nog meer uit, juist voor zijn eigen volk. Het werk van de Messias blijft echter niet tot Israël beperkt. Dat zien we in punt 7. Jozef zorgt voor brood voor heiden en Israëliet. In de evangeliebeschrijvingen van Matthäus en Marcus lezen we van twee wonderbare spijzigingen. Vooral bij Matthäus is er verschil te merken. Bij de eerste keer is er vanuit de context af te leiden dat het hier gaat om een Joodse schare. Bij de tweede wonderbare spijziging lijkt dat anders. Yeshua komt van de omgeving van Tyrus en Sidon en trekt langs het meer, en ik denk dat dat de noordkant is, en daar in die streek woonden veel heidenen. En daar kwamen veel mensen op hem af. Bij deze spijziging lijkt het dan ook te gaan om heidenen. Als Yeshua na zijn contact met de Canaanese vrouw nu ook openingen geeft naar de heidenen toe. Voordat de spijziging plaatsvindt, doet Yeshua daar talrijke genezingen. Er staat dan dat de mensen de God van Israël verheerlijkten. Dat lijkt mij typisch een term die heidenen toen gebruikten. Kortom, Yeshua zorgt, net als Jozef, voor brood, voor Israëliet en heiden. Dan gaan we naar 8. Jozef wordt in zijn vernedering redder van Israël. Het verhaal van Jozef laat ons zien dat hij niet tot die hoge positie had kunnen komen zonder eerst de vernedering te ondergaan. Vanuit zijn hoge positie kon hij zijn familie, dat is Israël, redden. Jesaja spreekt in hoofdstuk 53, vers 5, profetisch over de vernedering van de Messias. Als profeet in Israël spreekt Jesaja over ons, en dan bedoelt hij Israël, waar hij onderdeel van uitmaakt. Hij spreekt en zegt, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld, de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. In beide gevallen, Jozef en Yeshua, zien we de vernedering. Van Yeshua weten we natuurlijk nog wel meer dan wat in deze profetie staat. We weten dat hij vernederd en gekruisigd is en dat hij daarmee herstel bewerkte voor zijn volk en ook voor de volken. 9. Jozef, eerst vervreemd, maakt zich aan zijn broeders bekend, zonder dat daar anderen bij zijn. De profeet Zacharia profeteert over wat er in het laatst der dagen zal gebeuren, wanneer Israël in het nauw wordt gedreven. In hoofdstuk 12, vers 10 staat dan: uitstorten zal ik over het huis van David en over de ingezetenen van Jeruzalem een geest van genade en van smeken om genade. En kijken zullen ze naar mij die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouwklagen, als de rouwklacht over een enig kind. Bitter zal men zijn over hem, zoals men bitter is over een eersteling. Ja, zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben, en daarover rouw bedrijven. Het besef dringt door bij het aanschouwen van wie zij doorstoken hebben. Toen wij, Beb en ik, nog in Israël waren, werd hierover wel eens gesproken. Als Yeshua komt en zich bekend maakt aan zijn volk, dan zou het wel eens kunnen dat daar, net als bij Jozef, geen anderen, geen heidenen bij zijn. Want Jozef liet de Egyptenaren de kamer verlaten voordat hij zich bekend maakte. En toen we dat tot ons door lieten dringen, was voor ons duidelijk dat we in die situatie graag een stapje terug zouden doen. En Yeshua en zijn broeders alleen laten. De herinnering aan die gedachte is nog steeds levend bij Beb en mij. Het is iets dat we niet zonder emotie kunnen bedenken. Wat laat deze parallel iets moois zien om naar uit te kijken. Yeshua die zich openbaart aan zijn broeders. En de emotie die dat teweeg brengt, zowel bij zijn broeders als ook bij ons. Dan ga ik naar 10. Er is nog meer. Jozef zorgt ervoor dat zijn familie niet assimileert. Dat is een voorbereiding op de terugkeer van het volk Israël naar het beloofde land. In Genesis 46 en 47 staat uitgebreid beschreven hoe Jozef regelt dat zijn familie kan gaan wonen in het land Goshen. Dat lag buiten de woongebieden van de Egyptenaren. Ze konden daar apart blijven wonen en blijven zorgen voor hun kudde. In Jesaja 49 vers 6 wordt over de Messias geschreven, over wat er bij hem hoort. En één onderdeel van datgene dat hij zal doen, dat is om terug te doen keren degene die bewaard zijn van Israël. Dat zijn degene die door de eeuwige bewaard zijn gebleven. Zij zullen terugkeren. We zien de overeenkomst met Jozef, die de terugkeer van het volk voorbereidt. En hij doet dat door hen een plaats te geven waar ze bewaard worden. Dan ga ik naar 11. Jozef voert een rechtvaardig beleid als onderkoning. Jozef zorgt ervoor dat iedereen zijn deel krijgt van het graan. Hij is daarin niet corrupt, hij handelt rechtvaardig. Recht en gerechtigheid zijn de grondslagen van het koninkrijk van de eeuwige. Yeshua, die als koning zal heersen op de troon van zijn vader David, zal daar ook rechtvaardig regeren. Dit is een parallel die ons vooruit doet zien op het rijk van de Messias, die komt in heerlijkheid. We zien er naar uit dat recht en gerechtigheid volledig zullen functioneren. En dan kom ik nu aan de laatste parallel, nummer 12, ook gericht op de toekomst. Jozef zorgt ervoor dat alles onder het gezag en eigendom komt van zijn Heer. In Genesis 47 staat dat Jozef in de verschillende jaren Egypte vrijwel volledig het eigendom laat worden van de farao. Hij doet dat echter op een dusdanige manier dat de Egyptenaren een goed bestaan kunnen hebben, ook na de hongersnood. Dit element doet mij denken aan wat Yeshua zal doen. Hij komt en zal heersen op Davids troon, maar er komt een moment dat hij alles zal overdragen aan zijn vader. In 1 Korinthe 15 staat onder andere, daarna zal het einde zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader zal overgegeven hebben. Wanneer hij zal teniet gedaan hebben alle heerschappij en alle macht en kracht. Want hij moet als koning heersen, totdat hij al de vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Jozef werkt aan de toekomstige heerschappij van de farao. Yeshua zal bij zijn regering de voorbereidingen verrichten om alles te kunnen overdragen aan zijn vader. Zo heb ik jullie 12 parallellen laten zien dat we in het leven van Jozef heenwijzingen zien naar Yeshua de Messias. Vanuit de Torah, de boeken van Moshe, zien we op Yeshua. We zien hem daar, want ook daar wordt over hem geschreven, zoals hij tegen de Emmausgangers zei. Wat is nu voor ons hierin belangrijk? Wat is mijn bedoeling om over te brengen? Ik geef 3 elementen. Ten eerste is het mijn verlangen dat we nog meer enthousiast worden over het woord van onze Vader. ook dat het gaan zien van parallellen ons gaat helpen en de rijkdom van het woord van God daardoor groter wordt. Het is ook goed om bijvoorbeeld een drosje later nog eens te overdenken en te bespreken. Dat kan door hem terug te luisteren. En het voordeel daarvan is dat je hem op ieder moment kan stoppen, overdenken en weer verder gaan. Er bestaan twee betekenissen van het woord toets. Je kunt een toets gebruiken om te stoppen en weer verder te gaan. Maar je toetst ook wat je hoort. Dat deden de mensen in Berea ook. Ja, toen ze Paulus hoorden. Ze gingen na in de schrift of wat hij vertelde correspondeerde met het woord. Ten tweede. Ik heb gemerkt dat wanneer ik studeer om een drosje voor te bereiden, dat ik daar zelf in bemoedigd word. En het is mijn verlangen dat die bemoediging doorwerkt naar jullie toe. Dat we met elkaar worden toegerust om in deze lastige tijd vol te houden. Het goede te doen, tegenslagen te verwerken en te blijven zien op hem wiens komst wij verwachten. Ten derde, laten we daarbij een voorbeeld nemen aan Juda. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Dat lezen we in de parasha van vandaag. Daarvoor had hij, om het zo te zeggen, teshuva gemaakt. Hij was omgekeerd, bekeerd, om te leven voor het huis van zijn vader Israël. En we lezen dat hij standvastig was om zijn toezegging gestand te doen. Al zou hem dat zijn bestaan kosten. Laten we dat in een parallel ook op onszelf betrekken. Voor ons zou moeten gelden dat we door teshuva, omkering, volgelingen zijn geworden van Yeshua, de Messias. En dat we onze verantwoordelijkheid nemen. We hebben vandaag door het leven van Jozef heen naar Yeshua gekeken. En in zijn dood en opstanding ligt voor ons verzoening met de eeuwige. Dat is een grote rijkdom en brengt ons in het leven met hem. En we zijn daarin geroepen om Yeshua te volgen. Om te leven als kinderen van de eeuwige. Dat betekent dat ook wij onze verantwoordelijkheid daarin moeten nemen. Bijvoorbeeld bij het afrekenen van overblijfselen van onze oude mens. Zoals gewoontes waarvan we weten dat ze niet goed zijn, of gedachten waarmee we ons verwijderen van de Hemelse Vader. Weet wel dat verantwoordelijkheid nemen niet betekent dat je daar alleen voor staat. Het gaat, zo zagen we bij de menorah van Zacharia, niet om kracht of geweld, maar door de Heilige Geest. Niet onze kracht, maar onze beschikbaarheid is belangrijk. Yeshua, die de grote borg is, heeft ons de Heilige Geest gegeven. En hij heeft ons ook een gemeenschap gegeven van medegelovigen. We zijn ervoor om hand en voet voor elkaar te zijn. En trouwens ook voor de wereld om ons heen. Laten we zo leerlingen en navolgers zijn van Yeshua, bemoedigd door het verlossende werk dat hij heeft gedaan en vooruitziend naar het werk dat hij nog gaat doen. Laten we ons zo opstellen, opdat hij door ons heen zijn werk kan doen. De Heilige Geest is ons daartoe gegeven. De Hebreeënbriefschrijver omschrijft het als volgt. Laten we afleggen alle last en de zonde die ons zo licht in de weg staat en met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Laat ons oog daarbij gericht zijn op Yeshua, de leidsman en voleinder van het geloof, die om de vreugde welke voor hem lag, het kruis op zich genomen heeft, de schande niet achtende en gezeten is ter rechterzijde van de troon Gods. Laten we dat vasthouden. Laten we ook zien dat de lichtjes van Chanukka ons wijzen op hem die gezegd heeft: ik ben het licht der wereld. Laten we in zijn licht wandelen.
Geluisterd naar een opname van de Messiaanse gemeente Beit HaTikva. Mocht u naar aanleiding van deze opname een vraag of een opmerking hebben, dan kunt u een e-mail sturen naar info@beithatikva.nl. Ik herhaal: info@beithatikva.nl. Wij wensen u God zegen toe.